evenals aan die ander, ootmoedig. En dat je zachtmoedig bent. En daar is moed voor nodig, hoor. Daar is moed voor nodig om zacht te blijven. Er is moed voor nodig om iemand anders, een, laten we zeggen, met woorden te krenken. Om met woorden iemand de waarheid te zeggen. Om eventjes je hart te luchten. Daar is niet zoveel moed voor nodig. Nee, er is moed voor nodig om zacht te blijven. Om langmoedig te zijn. De ander in liefde te verdragen. En dat is nou juist een liefde die wij van nature niet bezitten. Dat is een klein beetje meer dan een beetje sympathie voor een ander voelen. Het heeft niks met sympathie te maken. Nou, ik heb mij in mijn leven genoeg mensen ontmoet, en u ook, ongetwijfeld, die hebben je eerst lief. Maar wij ze spreken, als ze mij vandaag tegenkomen, lopen ze een straatje voor me om. Wij ze van spreken, hè. Want dan ben ik naar hun mening anders dan ze oorspronkelijk dachten. En dan val ik ze tegen, of u maakt dat zelf ook mee, dan in de ogen van de ander val je dan opeens tegen. En dan houdt die liefde plotseling zomaar op, dan houdt die sympathie zomaar op. Zo gaat dat. Weer, dat is menselijk, maar dat is niet christelijk. Zulke dingen mogen niet gelden in de gemeente des Heren. De gelovigen dragen het beeld van Christus. Openbaren het karakter van Christus. Openbaren de vrucht van de geest. En die is liefde. Die is zachtmoedigheid. Die is langmoedigheid. Die is ootmoedigheid. Dat is de vrucht van de geest. Dat is het karakter van Christus. Dat is het beeld van Christus. En als Christus rijkelijk in je hart woont, dan komt dat naar buiten. Dan gaat dat blijken. U kunt nog zoveel kennis hebben. En nog zoveel van de waarheden van Gods verborgenheden kennen. Maar als je deze eigenschappen niet bij ons worden gevonden, dan is ons leven niet een overeenstemming met de leer. Dan is het alleen maar hoofdkennis. En er staat ons hart erbuiten. En Paulus bidt hier tot de gelovigen. Ik bid u, broeders. Hij zei niet, Heere, wilt u die mensen alsjeblieft ook moedig maken? Maar hij bidt het de mensen zelf, hij bidt het ons. Het is jullie verantwoordelijkheid, zegt Paulus tegen u en tegen mij, dat je ook moedig bent. Dat je zachtmoedig bent, dat je langmoedig bent. En dat je elkander verdraagt in liefde. En als je dat niet doet, dan moet je dat in jezelf oordelen en wegdoen. Want dan leef je onwaardig aan de roeping waarmee de Heer je geroepen bent. Zo staat dat daar. Ik kan het ook niet helpen. Het geldt voor u, het geldt voor mij. Maar dit zijn de kenmerken die uiterlijk de gelovigen moeten sieren. Het is de vrucht van de geest. Niet de werken van het vlees. Ook niet van het vrome vlees. Want we kunnen zo gauw met het vrome vlees ons een beetje zachtmoedig gaan voordoen. Een beetje langmoedigheid gaan betonen. He, een beetje ootmoedig zijn. Maar oh, dat is zo'n hoogmoedige nederigheid vaak. Jongen, kennen we in ons hart allemaal wel. Nee, het is dat wat de geest van God werkt in ons leven en in diegene, in die levens die geroepen zijn met die hemelsroeping en daarvan hebben gehoord. En daarvan kennis hebben genomen. En die naar de Vader zijn gegaan met een oprecht hart. En die de Heer ervoor hebben gedankt. En waarvoor Christus in hun leven is gekomen, komen wonen. En die dat dan ervaren. Dat karakter van Christus. Ja, dus dat kan je ook niet zelf werken. Dat kunt u niet in uzelf werken en ik ook niet. Daar heb je de geest van God voor nodig. Gods genade voor nodig dat u dat doet. Maar als wij door de geest wandelen, dan zal dat door deze eigenschappen worden gekenmerkt. Eigenschappen die niet in trek zijn in de wereld, dat weet ik wel. Maar eigenschappen die in de trek zijn bij God. Waar God als ware over knikt. Maar God zegt, dat is prachtig. Hij groeit in Christus, dat is geweldig. En dat is een leven van, dat Christus in ons groeit, Christus in ons wast, en wij worden zelf minder. Daar gaat het om. En dat is niet alleen een enkelvoudige zin, zo voor ons persoonlijk, individueel, maar dat is ook voor ons collectief zo, gezamenlijk in de gemeente. En Paulus schrijft deze brief ook aan de plaaglijke gemeente. Hij schrijft het hier ook aan die heiligen en gelovigen te Efeze. En hij schrijft het ook aan ons, eigenlijk als groep. En hij zegt hier in vers 3, u te beijveren. Ja, daar moet je voor ijveren. Ik zou eens willen zeggen, dat moet de Heer niet doen wat hij nu gaat zeggen. Maar dat moeten wij doen. Want het is in overeenstemming met onze roeping, als wij ons beijveren de eenheid des geestes te bewaren. Te behouden, wil dat eigenlijk zeggen, door die band des vredes. Vers 3. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Dat moeten wij doen. Dat moet de Heer niet doen. Wij moeten ons beijveren. Dat wil zeggen dat je er alles voor over moet hebben. Om de eenheid des geestes die er onder de gelovigen bestaat te bewaren. Door die band des vredes. Dat wordt ons gebeden. En dat valt in de praktijk niet mee. Ik heb hier een mooie vraag van iemand. Ja, eigenlijk krijg je nu vanzelf een antwoord door Paulus hier in Efeze 4. Want in Paulus' dagen was het heus niet anders dan in onze dagen. We zeggen, ja, maar dat valt helemaal niet mee. Nou, ken ik die geweldige boodschap van de verborgenheid? En als ik daar met een ander over ga praten, moet ik uitkijken, want owee. Ja, dat weet ik wel. Dat was met Paulus ook zo. Paulus had ook te maken met tegenstand. Paulus had ook te maken, ja, dat mensen hem verlieten om deze boodschap die hij van de Heer ontving. En die bediening die hij van de Heer had ontvangen om die uit te oefenen. Maar we moeten ons beijveren, ondanks die tegenstand. Ondanks dat het moeilijkheden geeft om Gods boodschap te verkondigen in deze tijd. Dat we ons beijveren, dat we er alles voor over hebben om de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. En Paulus bidt dat aan ons. Ik bid u dat doet. En dat als je alle verschillen en alle kritiek die je op elkaar hebt, eigenlijk naast je neerlegt. In ieder geval vanuit je eigen gezien, dat je dat naast je neerlegt. En dat je de liefde van Christus, die je hebt leren kennen, en waar je uit leeft, en die je in de gemeenschap met God in de binnenkamer proeft, dat je die liefde laat vloeien. Als waar uit je lippen, uit je houding. En dat het vertaalt in het karakter van Christus. Zachtmoedig, langmoedig, ootmoedig. En dat er een band is van vrede die er van je uitgaat. En dat je die eenheid des geestes wil bewaren. Die eenheid des geestes, dat wil zeggen, dat is een eenheid die door de Heilige Geest bewerkt is. Dat is geen organisatorische eenheid, dat wil ik wel met nadruk zeggen, die eenheid des geestes. Dat is geen eenheid die een organisatie kan maken. Het is niet de eenheid van een club. Het is ook geen eenheid van een club gelijkdenkende mensen. Dit is een levende eenheid. De eenheid des geestes is de eenheid van het samenlichaam. En die gaat dwars door alle kerkmuren en kringetjes en clubjes heen. Gelukkig maar. Dat is de eenheid des geestes. Ik weet niet waar u allemaal kerk en allemaal komt. Ik hoef niet te weten ook. Maar die geest, die eenheid des geestes, die is er. Die heeft de Heilige Geest gemaakt. Die is er in dat lichaam van Christus. En Paulus bidt aan ons of wij alsjeblieft die eenheid des geestes in stand willen houden, of we ons daarvoor willen beijveren. Want het is de Heer Jezus geweest die in zichzelf die nieuwe mens geschapen heeft. Hij heeft die vrede geschapen. Tussen degenen die dichtbij waren en degenen die veraf waren. Tussen Joden en Heidenen. Hij heeft vrede gemaakt. Hij heeft ze tot één lichaam geschapen, in zichzelf. Eén nieuwe mens. Eén lichaam. En wie zijn wij dan? Dat wat notabene God samengevoegd heeft, om dat te scheiden. Want wat God samengevoegd heeft, zegt de Bijbel, dat scheiden de mens niet. En een heel wat gelovigen vaak, die kom je dan tegen, en die zijn juist met het tegenovergestelde bezig. Die zijn niet van plan te letten op waar we overal één in zijn, maar die zijn altijd maar bezig om te speuren ernaar waar wij onderling in verschillen. Waar denk jij zo over en zo over en zo over? Of dat iets ter zake doet. En die bevorderen niet die eenheid des geestes, maar veel meer dat er breuk komt. Hey, dat is zo zonde. Dat is zo zonde. Dan doe je juist het tegenovergestelde. Eigenlijk wat Paulus hiervoor bidt, wat de Heer graag wil. Er sommige ook mensen die willen, die lopen zo hard, hè, in Nederland. Die willen van allerlei christelijke gemeenschappen enzovoort dat, en kerken, die willen ze, en kringen, die willen ze proberen één te maken. Soms zijn er wel eens twee clubjes, zal ik maar zeggen. Die zitten al jarenlang eigenlijk heel dicht bij elkaar. En kijk naar een grote afstand naar. Of laat ik zeggen, zou ik daar met een collega die niet gelooft op mijn werk over praten, dat daar twee clubjes zijn in die kerken naast elkaar, in dezelfde straat, in hetzelfde dorp, in dezelfde stad. En eigenlijk komen ze niet bij elkaar, maar ze geloven allebei in de Heer Jezus. En als ik naar hun uiterlijke vormen ook kijk, hè, dan doen ze in de praktijk ook bijna alles precies hetzelfde. En dan zegt mijn man, van die collega van het werk, hij zegt, wat gek, dat ze er niet met elkaar optrekken. En soms dan zie je ook wel dat men daar een oog voor heeft. En dan probeert men één te worden. Oh. En wat een enorme spanningen geeft dat. En wat een probleem. Niet te geloven. En toch moeten ze dan. Ik begrijp het wel dat die mensen het na willen jagen. Maar ze maken wel één kardinale fout. Want die eenheid des geestes, die is er. Die moet niet gemaakt worden. Er staat niet hier u te beijveren de eenheid des geestes te maken door de band des vredes. Nee, te bewaren. En als er iets bewaard moet worden, dan is het er al. De ecumenische gedachte die je tegenwoordig hoort, de laatste 100 jaar, de laatste 50 jaar. De hele ecumenische gedachte, dat is een bekend verschijnsel in onze tijd. Ze gebruiken daar altijd het woord voor, hè, uit Johannes 17, dat de Heer zegt, dat hij zegt dat hij dat wil, hè, opdat zij allen één zijn, zegt de Heer. Ja, nou, daar hoef je niet zo hard voor te werken, omdat die eenheid tot stand is gebracht. Dat heeft de Geest van God gedaan. En die eenheid is er in het lichaam van Christus. En die eenheid is eigenlijk een feit, een heerlijk feit, waar je uit mag leven. En gelukkig maar, want als wij dat zouden moeten maken, ach, wat mensen maken, dat is altijd verbrekelijk. Maar gelukkig, wij zijn een eenheid die God tot stand heeft gebracht. En we moeten eenvoudig geloven dat wij één zijn. En dan moeten we ervan uitgaan dat we bij elkaar horen. En of we dat nou leuk vinden of niet, dat doet helemaal niet ter zake. Of je de ander nou sympathiek vindt of niet, dat doet ook niet ter zake. Je bent met die ander door Gods genade, ben je één. En als je gehoor gegeven hebt aan die roeping van boven, dan ben je bij elkaar gebracht. En dan bevind je gezamenlijk in dat lichaam van Christus. En dan smaak je ook die eenheid des geestes. En als je ook oprecht de ander ontmoet, ook op dagen zoals deze, je raakt met wildvreemde mensen in gesprek, als het goed is, broederzusters, dan heb je gemeenschap met de ander. Dan proef je ook van, hé, hij is van dezelfde afkomst als ik. Hij is ook lid van dat lichaam van Christus. We zijn dus één zin des geestes, als het goed is. Omdat wij een eenheid des geestes met elkaar vormen. En als het goed is, is het allemaal gegrond op het volbrachte werk van Christus op Golgotha. En wat ons dus één maakt, is dit. Dat we allemaal hetzelfde leven bezitten. Dezelfde positie bezitten. Dat we één plant met Christus geworden zijn. Want het is niet zozeer dat we één zijn in allerlei gedachten over allerlei zaken. Nee, we zijn één in de Heer Jezus Christus. We zijn één gemaakt met Hem. En daarom zijn wij één met elkaar. En Paulus zegt dat wij die eenheid die er is in Christus, die eenheid des geestes die de Geest gemaakt heeft, dat we die dus niet moeten maken, maar dat we daar als het ware vanuit moeten gaan. En dat je die eenheid in de praktijk moet bewaren. En dat je die eenheid moet trachten te behouden. Dat we uit die eenheid moeten leven. Dat we die eenheid des geestes moeten laten zien. En dat we dat moeten beleven en dat we dat moeten ervaren. En dat je dus je hart moet openstellen voor de ander. Dat je de ander dus moet liefhebben. dan kan je elkander verdragen. In ootmoedigheid, in zachtmoedigheid, in langmoedigheid, tot een getuigenis in deze wereld. Waarin vaak helemaal geen liefde is te vinden. En daar gaat het om. U te beijveren de eenheid des geestes te bewaren. Niet alleen die te erkennen, maar ook te bewaren. Zodat je je aan die eenheid des geestes wil onderwerpen. En dat is wat de Heer wil. Geen dogmatische eenheid. Niet een eenheid in allerlei theorie of leerstukken. Nee, een praktische eenheid die je met elkaar beleeft. Als we zeggen de ander moet net zo denken als ik, anders heb ik geen gemeenschap met hem, dan heb je in feite al de basis gelegd voor een scheuring. En wat scheurt, is altijd de geest van de duivel en is nooit de geest van God. Het motto van de duivel is altijd verdeel en heers. Hij zaait altijd verdeeldheid. En daarover is hij dan de baas. En als broeders en zusters onderling verdeeld zijn en elkander verscheuren, dan zou je kunnen zeggen, dan viert de Satan der hoogtij. Dat is altijd het werk van Gods tegenstander. Maar de geest van God is altijd bezig om de eenheid die er al is, om die eenheid die in Christus is geschapen, om die praktisch in ons en door ons heen ten opzichte van de ander naar buiten te openbaren. En wat ons ook onderling verschilt. En hoe moeilijk het in de praktijk misschien ook is. En dat is het ook. We moeten beseffen dat we bij elkaar horen. En dat we onafscheidelijk van elkander zijn. En dat we elkaar niet kunnen missen. En dat moet je met elkaar beleven. En daar moet je moeite voor doen. Dat kost soms tranen. Dat kost soms strijd. Dat kost veel van jezelf. Een band des vredes houden met de ander. Een gemeenschapsband. Vrede onderling. Gelovigen als het goed is, maken geen ruzie. Tenminste, als ze waardig willen wandelen. En helaas moet je dan constateren dat vele gelovigen dus blijkbaar niet waardig wandelen. En soms wij ook niet. Omdat wij verdeeld zijn. Omdat wij zo graag prat gaan op eigen ideeën. En door roddel soms de ander stuk maken en die eenheid soms verscheuren. Roddel is als een woekerplant, wat verdeeldheid en scheuring brengt, wat soms welig tiert. Moeders en zusters, dat is in en in triest, dat is onwaardig, dat geeft de wereld een volkomen verkeerde indruk, als gelovigen elkaar vereten en elkaar verteren. We moeten uitgaan van de basis, dat we één zijn, en dan moeten we beleiden. En dan moeten we laten zien door die band des vredes. En mogen we ook ervaren. Met elkaars gelovigen. Als ze het leven hebben in Christus. Dan zijn ze aan u en aan mij verwant. Dan zijn wij één met hen. En dat moet voor ons goed altijd voor de ogen staan. Dat is namelijk een wonderbare zaak. Ook al weet die andere christen totaal niet van die verborgenheden af. Toch. Ondanks dat hij het niet weet, behoort hij tot dat lichaam van Christus. Is hij gered? Ja. En we zijn één met hem gemaakt. En we kunnen getuigen van die wonderbare boodschap. Als we in ons eigen leven, juist dan die liefde die we hebben leren kennen. Die liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Als we dat naar buiten brengen. In het karakter van Christus. Ja, we moeten eigenlijk naar elkaar zeggen. En tegen die ander zeggen. Wat er ook gebeurt. We blijven bij elkaar. Want we horen bij elkaar. En we aanvaarden ook elkaar. We zijn ook moedig. Zachtmoedig. Langmoedig. En we achten de ander uitnemender dan onszelf. Want de Heer heeft ons samengevoegd. En wat de Heer samengevoegd heeft. Scheid de mens niet. En dan gaat Paulus verder door ons te vertellen hoe één wij zelfs niet met elkaar geworden zijn. We kunnen een heleboel dingen opnoemen natuurlijk waar we vaak van elkaar verschillen. Maar Paulus is daar niet mee bezig. Paulus is ermee bezig hoe één we met elkaar eigenlijk zijn. En die eenheid, die kan eigenlijk nooit veranderd worden, gelukkig maar. Lees maar vers 4. Daar staat, één lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Eén lichaam, daar heb je het al. Eén lichaam, dat is het lichaam van Christus. De gemeente van de verworvenheid. Er zijn er geen twee, er zijn er geen drie, er zijn er geen tien. Oh, er zijn wel 10 kerken, er zijn wel 10 kringen, er zijn er wel 100. Maar er is maar één lichaam van Christus. Gelukkig maar. Er is ook maar één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Er is één lichaam, één geest en één hoop. Een hoop op onze erfenis. De hoop op ons hemels burgerschap. En tot het burgerschap zijn we geroepen met een roeping van boven. En we wandelen met die ene hoop. En we zullen met hem verschijnen in de bovenhemelse, in heerlijkheid, aan Gods rechterhand. Waar ons leven verborgen is in God. We hebben maar één hoop. Hoeveel hopen mensen ook mogen hebben en christelijke kerken ook allemaal kunnen uitvaardigen. Er is maar één hoop, gelukkig maar. En verder ook, er is maar één Heer. Gelukkig is er maar één. Dat is de Heer Jezus. En die is onze meester. Die is als het ware het hoofd. Die is de baas over ons leven. Over ons alle leven. En hij heeft alleen maar heerschappij. Er is maar één Heer in ons leven die het voor het zeggen heeft. En wij dienen met elkaar en wij buigen ons allemaal voor die Heer neder. En we aanbidden hem. Eén Heer. Er is ook maar één geloof. Er zijn geen meerdere geloven, dat hoor je wel eens, hè? Ja, er zijn meerdere geloven. Nee, dat is nonsens. Er is maar één geloof. En dan zit het geloof in een kerk. Of in het geloof in een of andere leer. Ook niet een geloof in een of andere zuilen. Kom alsjeblieft, zeg. Dat lijkt toch niks. We hebben geloof in een persoon. We hebben geloof in wie? In Christus. En we geloven in hem. We geloven niet in het. We geloven in hem. We geloven in Christus. Er is één Heer. En de vraag is dus niet wat je gelooft, maar de vraag is in wie je gelooft. En waar je gelooft op gericht is, die is gericht op Christus. Daarom staat er, één Here, één geloof, één doop. Misschien zegt u, hey, maar nou, loop je helemaal vast. Hè? Eén doop, ja, dat is er niet één doop. Ja, dat klopt niet, want er zijn heel veel dopen. Hè, je hebt de kinderdoop, je hebt een volwassen doop, je hebt een huisdoop. Je hebt een dood door onderdompeling, een dood door besprenkeling. Ja, ga maar door. Ja, maar het gaat niet over een waterdoop hier, moeders en zusters. Wat ons één maakt, is niet of we allemaal zijn gedoopt met water, ja of nee. Of dat we allemaal zijn ondergedompeld zijn of niet. Of dat je überhaupt bent gedoopt of niet bent gedoopt. Nee. Er is één doop die ons allemaal één maakt. En waar we allemaal deel aan hebben, elk gelovige, hoe je ook over een waterdoop mag denken. Of je nou wel gedoopt bent in je leven met water, of gesprenkeld, of ondergedompeld, of ik weet niet wat, interesseert me niet. U heeft allemaal deel aan de doop in Christus Jezus. Die doop hebben alle gelovigen gemeen. Dopen wil zeggen, zoals de gereformeerden in een catechismus opschreven, dopen betekent dat je wordt ingelijfd. Dat is dopen. Inlijven. Dat je ergens mee vereenzelvigd wordt. En we zijn gedoopt in Christus. We zijn door de Heilige Geest één gemaakt in één lichaam. We zijn ingelijfd in dat lichaam van Christus. Eén doop in Christus. Romeinen 6, zoek het maar eens op. Romeinen 6, daar zegt Paulus iets heel moois over die doop. Romeinen 6, vers 3. Daar staat Romeinen 6, vers 3. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Er staat niet, of weet gij niet dat wij alle die in water gedoopt zijn? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn door de doop in Christus één gemaakt met hem. En daar gaat Romeinen 6 over. Dat we één zijn gemaakt met hem. In zijn lijden, in zijn sterven, in zijn begrafenis, in zijn opstanding. Dat we één plant met hem geworden zijn. En dat is een doop die hij heeft ondergaan, die is niet met handen geschied. Is daar een hand aan te pas gekomen? Nee. Toen Christus voor het kruis stond, toen was hij ook bang voor deze doop. Toen zeide, sprak hij ook dat hij gedoopt moest worden met een doop tegenover zijn discipelen. En zijn discipelen hadden niet door over welke doop hij het had. Ja. Dat is de doop die hij meegemaakt heeft. En door diezelfde doop, wij zijn meegegaan in die doop. In die doop in de dood van Christus. Toen is hier van het kruis van Golgotha. En we zijn met hem opgewekt. En we zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. En hij heeft in die kruisdood aan hem, hij heeft die één nieuwe mens geschapen. In zichzelf, zegt Efeze 2 Paulus. En dat had niks met water te maken. En aan die doop hebben wij allen deel. En we zijn allen in Christus Jezus gedoopt. En we zijn allemaal in het lichaam van Christus ingelijfd. En dat is onze eenheid. Daarom is het één doop. Één lichaam. Eén geest. Eén hoop. Eén Heer. Eén geloof. Eén doop. En het zevende is één God en Vader. En is net, zou je kunnen zeggen, een prachtige mooie kandelaar. Een zevenarmige kandelaar. Die de eenheid des geestes als een getuigenis naar buiten straalt. En dat is wat de Heer zo graag wil. Dat is waar Paulus hier ons voor bidt. Wandel nou waardig je roeping. Zorg nou dat jezelf licht verspreidt. Als het zo is dat werkelijk Christus woning, rijkelijk woning hebt gemaakt in je hart. Ja, dan vloeit die liefde van Christus, die vloeit uit je. Dan zal je broeder en je zuster, dan zal de mens in je omgeving te maken krijgen dat je zachtmoedig bent. Dat Christus in je leeft. Dat je zacht bent. En dat je, ja, niet snel komt, dat je gaat razen, dat je gaat tieren. Gewoon, in je omgang met je kinderen. In je omgang op je werk. Dat je niet gauw een onvertogen woord laat. Dat je rustig bent. Dat er als ware vrede vanuit uitgaat. En als je andere gelovigen ontmoet, dat je dingen ook wel laat rusten. Dat je begrijpt dat sommige mensen, ja, net als wij zelf, moeten groeien in die genade. Dan ga je God ook niet voor de voeten lopen. Dan ben je zelf ook veel rustiger. Dan is er niet zo'n dwang. Er is vaak zo'n dwang in zoveel levens. Van, nou moet ik dit en dan moet ik dat. En dan moet ik een getuigenis hier en een getuigenis daar geven enzovoort. Want ik heb dat de Heer beloofd. En het zijn allemaal, ja, boekjes die je kan krijgen. Die je daar dan in leiden. En die je dan als ware vertellen wat je allemaal moet gaan doen. Nee, broers, het is leven in de rust. Leven in die gemeenschap, in de binnenkamer met de Heer Jezus. En dat je mag wandelen in die nieuwe mens, in de rust. En dat je mag beijveren om die band des vredes te bewaren. En ja, dan heb je te maken met tegenstand. Dan heb je te maken met dat mensen die van deze boodschap horen. Ja, dat die zeggen, ja, dat gaat me allemaal veel te ver hoor. En dat ze met allerlei tegenwerpingen komen. En misschien wel zelfs met kritiek. En misschien zelfs wel met beschuldigingen. En toch, we moeten ons dan blijven realiseren. Maar ik ben wel één met hem. En ik kan hem niet missen. En ik ga het nou niet op de spits drijven. En dat moet ik ook helemaal niet doen. Want ik moet beijveren dat die eenheid tot stand blijft. Want we hebben allebei maar één Heer. En we zijn allebei maar geplaatst in één lichaam. Ook al heeft die misschien er een kerkje van gemaakt en de ander weer een kerkje van gemaakt. En die een kringetje zus en die een kringetje zo, dat doet niet de zaken. Er is maar één lichaam. En ik ben met hem gedoopt. Ik ben samen met hem, door genade, gestorven, mede gekruisigd aan het kruis van Golgotha. En ik ben ten derde dagen samen met die ander, ben ik opgestaan uit het graf. En ik leef dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven heb ik, maar het nieuwe leven heeft ook hij. En ik ben samengevoegd met hem. En ik heb niet het recht die ander zo te bekritiseren om me om te draaien. Ik heb de opdracht om die eenheid des geestes te beijveren door een band van vrede te hebben met de ander. En dan komt het erop aan, broeders en zusters, dan komt het erop aan op daadwerkelijk we geleerd hebben van die apostel Paulus. Of Efeze 1, 2 en 3, die rijkdom niet alleen kennis blijft, maar ook praktisch wordt in ons leven. En dat we zo samen God de Vader dienen. En dat we zo een getuigenis hebben naar buiten van zo'n zevenarmige kandelaar. En dat we zo God de Vader eren. De Vader der heerlijkheid. Die dat plan in zichzelf had. Die zijn zoon bereid vond om het verlossingsplan ten uitvoer te brengen. En dan mag je weten dat je zo'n genade hebt gehad. Dat je daar in hebt mogen blikken. Dat je daar kennis van hebt kunnen nemen. En dat je ook ja, dat mag uitdragen. Want het is één God en Vader. En die is, lees het goed hoor, die is boven allen, door allen en in allen. We hebben één God en Vader. Eén Vader die ons lief heeft. Eén Zoon die stierf van het kruis. Eén Geest die leidt door het leven. En straks één Vaderhuis. En er zijn er geen twee. Er zijn er geen drie. Er zijn er gelukkig maar één. En dat is het. En als wij waardig wandelen onze roeping en beseffen dat we allemaal maar leden zijn van het lichaam van Christus, de nieuwe mens, dan zullen we ons juist beijveren om dit allemaal openbaar te maken. Want we hebben als ander lief. Niet met onze eigen sympathie, maar met de liefde van Christus. En dan komt die ootmoedigheid en die langmoedigheid en die zachtmoedigheid, die komt openbaar. En dan kan je de ander verdragen in liefde. Dan gaat de liefde overheersen. Dan gaat de Heilige Geest gaat dan in je werken. Je gaat dan je leven besturen. Dan word je een instrument in zijn hand. Dan ga je in plaats van dingen kapot te maken, automatisch dingen helen. Ja. Dan zullen we er nooit over denken om zover de band met een ander te verbreken. Want we horen bij elkaar. En het zou onze roeping absoluut onwaardig zijn. Het zou er alleen maar toe leiden. Uiteindelijk hoor, als we dat doen, als we namelijk alleen maar stuk zouden maken. En helemaal hard zouden wezen. Ik zie soms wel eens mensen, hè, die worden hard. Die kennen alleen maar Efeze 1, 2 en 3. Die brengen dat in praktijk, kennis opgeblazen. En ze maken zoveel stuk. Want ze jagen dit helemaal niet na. Ze zijn vergeten. Als waren met Paulus aan het einde van Efeze 3 dat gebed te lezen. En ze hebben nooit meegemaakt dat Christus in hun hart rijkelijk is komen wonen. En dat ze de ander nodig hebben om samen met elkaar te vatten. De nieuwe mens, hoe groot hij wel is in zijn hoogte, breedte, lengte en diepte. Omdat ze samen elkaar nodig hebben om die liefde, die de kennis te boven gaat. Om die met elkaar te beleven. En dat na te jagen. En die eenheid des geestes te bewaren. Dat hebben ze nooit gelezen. En ze zijn zo hard. En als ze dan met die rijke boodschap notabene van Paulus bij de ander komen, dan maken ze alleen maar stuk. Dus jij weet van niks. En dan krijgen mensen, kinderen gods die van toeten opblazen weten, die krijgen opeens met de Bijbel ondoor. Moeders, dan maak je alleen maar stuk. Dat is zo zonde. Ik heb wel eens gedacht, het zou beter voor die mensen zijn geweest dat ze nooit van deze boodschap hadden gehoord. Maar ze krijgen wel te maken met de Heer. Want je wandelt dan je roeping onwaardig. Onwaardig. Ja, dan heb je van dingen gehoord waar je eigenlijk beter maar niet van had kunnen horen. Dat geeft je ook een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid. Om niet alleen te weten dat je een koning bent als ware, maar dat je dan ook als een koning leeft. En dat je najaagt om één te blijven met de ander te leiden, voor te leiden in de geestelijke dingen. Zo bid ik u dan, zegt Paulus, als gevangene in de Heer, dat gij waardig wandelt, de roeping waarmede gij geroepen zijt. Onwaardig wandelen. Ja, waar kan dat toe leiden? Ja, onwaardig wandelen kan helaas ertoe leiden. Ja, dat je, laten we dat maar lezen in de Filippenzenbrief. Nee, sorry, in de tweede Timotheusbrief. Ja, dan. In 2 Timotheus 2. Er wordt eigenlijk over die onwaardige wandel gesproken. Als je tegenstand krijgt en ja, je niet beijvert om de eenheid te bewaren, die eenheid des geestes, en je zet je daar niet voor in, dan lees je in vers 2, want Paulus had het daar ook moeilijk mee. Die 2 Timotheusbrief werd hier namelijk verlaten, hè, dat lees je in hoofdstuk 1 van 2 Timotheus. Laten we dat er maar bij lezen. 2 Timotheus 1 vers 15. Dan schrijft hij aan Timotheus: dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd, onder andere Phygelus en Hermogenes. Ja. Hij had te maken met tegenstand. Hij werd ook en was ook hier in Azië gearresteerd. Er was hij ook gevangen genomen. Door mede te doen van zijn tegenstanders. Die had het zo gearrangeerd. Hè? Die hadden de Romeinen op zijn pad gestuurd. Zo kon hij worden gearresteerd. Ten tweede malen. En ten tweede malen naar Rome worden vervoerd. Om daar terecht te staan voor de keizer. Wegens zijn geloof. Want ze hadden hem aangewezen als de aanstichter. Die erachter zat, achter de brand van Rome. En zo heeft hij later geleden. Moest hij voorkomen voor de keizer. En heeft hij dat moeten bekopen met de dood. Maar dan zegt hij, ondanks al die tegenstand en dat iedereen in Azië zich van hem afkeerde, en u moet u voorstellen hoe dat voor hem was, want in Azië lagen al die beroemde gemeentes, hoor, Efeze, Colosse, al die geweldige gemeentes die je daar had. Denk maar aan die 7 brieven die geschreven zijn aan Klein-Azië, in Openbaringen 2 en Openbaringen 3. Hè? Daar vind je al die plaatsen die door Paulus waren bezocht en waar Paulus gemeentes had gesticht. Al die gemeentes, onder aanvoering, onder andere van deze Phygelus en Hermogenes, hè, die wilden niets van Paulus meer hebben in de handelingentijd, toen hij over de hemelse dingen sprak. Oh, toen wilden ze hem nog wel volgen, maar toen hij na de handelingen sprak over de bovenhemelse zegeningen, toen moesten ze niets meer van hem te maken hebben. Hoe gaat hij daar dan mee om? Nou, dan zegt hij in vers 8 van hoofdstuk 2. Gedenk dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als misdadiger. Dat kan echt ernstig in je leven worden, als je een verkondiger bent van het woord van God. Het kan zo wezen dat je vanwege die bediening, wegens dat evangelie, dat je kwaad leidt en zelfs boeien moet dragen als een misdadiger. Maar het woord van God, zegt hij, is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen. Dat was zijn houding. Hij zei, ik wil het allemaal verdragen. Om de uitverkorenen. Omdat ook zij het heil in Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Daar ging het tot om. Dat was zijn drijfveer. En dan zegt hij verder, vers 11, het woord is betrouwbaar, immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Maar zegt hij ook, indien wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, van zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij zegt hiermee, je kan die boodschap wel helemaal gaan verloochenen. En dat doe je in feite ook als je onwaardig wandelt. Je kan wel onwaardig gaan wandelen. Maar als je zo de Heer loochent, dan zal de Heer je ook loochenen. Met andere woorden, dan zal je niet met hem als koning heersen. Als je onwaardig wandelt, zet je je erfdeel op het spel. Je erfdeel die je in Christus in feite is geschonken. En verder zegt hij hier over vers 14. Blijf dit in herinnering brengen. En betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is, ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Ja, je moet geen woordenstrijd voeren. Jij wilt tegenstanders. Jonge mensen die hier niet naar willen luisteren. Die wat te zeggen hebben over die boodschap van Paulus van Efeze 1, 2 en 3. Maar je moet er geen woordenstrijd over voeren, zegt hij. Je moet net als hem, moet je zeggen, ik wil wel alles verdragen. Zo langmoedig is hij, zo ootmoedig, zo zachtmoedig. Hè? Opdat ook zij het heil in Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Hij zegt, je moet je daar niet voor inspannen, woordenstrijd eraan voeren. Nee, vers 15, je moet er veel meer met anders bezig wezen. Maak er ernst mede. U wel beproefde diensten van God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Daar gaat het om. Span je daar dan maar voor in. Dat je in staat bent om de ander te vertellen van de rijkdommen ter genade die aan ons zijn verricht. Dat je kan uitleggen. Dat je recht tevoren kan trekken in dat woord der waarheid. Dat je dat woord kent op je duimpje. Dat je die boodschap goed kent. Dat je een ander goed kan verwoorden. Want daar gaat het om. Want het zou kunnen wezen, zegt hij, dat die mensen die eerst zo anti zijn, het zou kunnen wezen dat die mensen ook opeens tot erkentenis der waarheid komen. Want dan zegt hij in vers 23, maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen. Oh, er kunnen zoveel onverstandige strijdvragen zich opdoen. Onderling. Moet niet doen. Wees er afkerig van. Moet niet op ingaan. Gij weet immers dat zij twisten teweeg brengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Daar heb je het. Maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te onderwijzen. Geduldig. Met zachtmoedigheid. Daar heb je die zachtmoedigheid. De dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkennis der waarheid te keren. En ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. Dit heeft te maken dus met het leven van alle dag. Maar de drijfveer, het motief erachter, is steeds kennen de liefde van Christus. Weten wie we zijn, de nieuwe mens. De eenheid des geestes te bewaren. Want we hebben een zevenvoudige eenheid. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader. Ja. En zo moet je dus met elkaar trachten om die eenheid te bewaren. Zo bid ik u dan. Ja, had dat een vraag zijn die wij alle mee naar huis nemen, ieder voor onszelf. Amen. Ja, er waren wat vragen. De eerste vraag die ik maar even behandel, die staat eigenlijk een beetje los van deze ochtend, even vooraf, deze middag. Dat is de vraag over het boek des levens. Er werd gevraagd, voor enige zaterdagen terug heeft u verkondigd dat wij niet in het boek des levens staan. Is het juist? Nou, ik heb juist proberen te verkondigen dat we daar wel in staan. Dus, is dat juist? Nee, dat is niet juist. Nee. Ik heb juist verkondigd, misschien kun je dat herinneren, dat ik persoonlijk geloof dat ieder mens, of je nou gelooft of niet, in het boek des levens staat. Waarom? Maar teksten aan te geven van bijvoorbeeld Johannes de Doper, als je op de Heer Jezus wijst, dan zegt hij, zie het Lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. Van de kosmos staat eigenlijk zelfs wegneemt. En Christus heeft dat gedaan. En ook Christus, als je later ziet, als hij als het lam Gods wordt geopenbaard in de openbaring, dan heeft hij ook macht om dat boekje aan te nemen en die zeven zegels te verbreken, omdat hij de losser is. En hij heeft de mensheid in feite losgekocht. Wat kan er dus in feite gebeuren? Mijn buurman kan het zo bond in zijn leven maken, als hij de zijde gaat kiezen van Satan en een bloedpact bijvoorbeeld met de duivel sluit, naar de Salemskerk gaat en moedwillig zich verzet tegen Gods plan, ja, dan kan het zo wezen dat iemand verloren gaat. Dat is natuurlijk de enige reden die je in openbaring vindt, als er mensen worden geworpen in die tweede dood. Ja, dat je dan ziet dat niet alleen Satan daarin wordt geworpen, de valse profeet en ook de zoon des verderfs, maar dat ook allen die het getal 666 op hun voorhoofd en handen hebben geschreven, die het merkteken van het beest hebben gedragen enzovoort. Alleen die mensen, zie je, die schepselen, laten we het maar wat breder ook zien, want door veel meer schepselen toe ook, ja, die vallen onder dat oordeel. En dat is toch ook een verschrikkelijk oordeel, want dat wil ik ook wel noemen. Dat zit vast namelijk aan de losser. Veel mensen helaas, ik ben daar met een bijbelstudie zondagochtend tegen in Leiden. Elke zondagochtend hebben we daar om 10 uur bijbelstudie met elkaar in een klein groepje. En ik ben daar bezig om te behandelen het losserschap. Want wat is nou eigenlijk de verlossing? Wat is nou eigenlijk de verlosser? En wat zit nou bijbels gezien vast aan losserschap? Aan, als je wil lossen, nou, we hebben dat opgeschreven op een bord, want ik heb een mooi bord, daar kan ik opschrijven. En heb ik laten zien dat je dan de naaste moet zijn, de naaste bloedverwant, anders mag je niet lossen. Dat zie je ook in het Bijbelboekje Rut terug, dat Boas de naaste bloedverwant moest zijn om Rut en Naomi te kunnen lossen. En hij lost dat dan ook. Is eigenlijk dan nog wel een andere nadere bloedverwant, die eigenlijk, waar hij het eerst mee moet regelen in de poort, of die niet Rut zou willen lossen, maar die wil niet. Dan hebben we eigenlijk ook de naaste bloedverwant, want de naaste bloedverwant, wie is dat? Dat is dan in feite mijn in Jesaja bijvoorbeeld, ik dacht ja maar over Jesaja 63, hè, als Christus daar als de bloedvreker optreedt, dat hij zegt dat zijn gewaad helemaal besmeurd is van het bloed en dat hij in de grimmigheid des Heren als ware dan vertreedt en optreedt en eigenlijk ja, de beker der gramschap die hij gedronken heeft hem eigenlijk te drinken geeft aan degene die eigenlijk zijn verlossing afwijzen en dat hij eigenlijk degene de mensenmoordenaar van de beginnen. En hoe noemt Christus die? Wie is dat? Christus zegt het. Dat is Satan. Dat is de duivel. De mensenmoordenaar van de beginnen. En hij verreekt het bloed van de mens. Hij treedt op als losser. En je ziet hem ook in de dag des oordeels optreden als de losser. Wel is gelukkig zo. Dat hij eigenlijk voor ieder schepsel zijn bloed heeft gegeven. De zonde van de kosmos heeft hij weggenomen. Maar hij oordeelt wel over de tegenstander en die doet hij weg in de tweede dood waar er nooit een opstanding uit mogelijk is. Ja, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat we dat nooit vergeten. Maar goed, het boek des levens, gelukkig staat er iedereen in. Mensen kunnen daar wel uit worden geschrapt als ze zo ja, samen heulen met die tegenstander en Gods genade totaal, maar totaal afwijzen. En vertrouwen op de leugen van de boze. Ja. Goed, iedereen staat er dus in. Iedereen behoort dan automatisch niet tot een roeping, een aardse roeping van het volk Israël. Daar behoor je niet zomaar toe. Of ook niet maar zo tot een hemelse roeping van de gemeente van eerstgeborenen. En ook niet zomaar tot een roeping, een bovenhemelse roeping, tot de gemeente van het lichaam van Christus, de gemeente van de verborgenheid. Iemand kan wel als ware in dat boek des levens staan en dat ieder mens ook in dat boek des levens staan is maar, dat is een feit, want veel mensen beseffen dat niet. Laatst heb ik ook nog eens een keer behandeld uit 1 Korinther 15 in Leiden die tekst van wat in 1 Korinther 15 staat, dat zo wie in Adam allen gestorven zijn, zo in Christus ook allen zullen opstaan. Ja, allen zullen opstaan. Dan staat er toch ook in de openbaring, dat allen zullen opstaan, groot en klein, alle doden. Alle doden verschijnen voor Christus. Ja. En ze staan in feite op. En dat zegt ook 1 Korinther 15, men staat ook op. Ja. Gelukkig is dat maar zo. Niet iedereen behoort dus, let wel, tot de gemeente van Christus. Nee, dan moet je Christus nu in deze periode aanvaarden. Dat is zo Gods plan. En dat je geroepen wordt tot een roeping van boven. En dat je toegevoegd wordt aan dat lichaam van Christus. Ja, aan de nieuwe mens. En dat je daar vanuit mag gaan leven. Dat is een heel ander verhaal. Dat is een uitverkiezing. Een heerlijke uitverkiezing. En dan sluit mijn tweede, dat is de tweede vraag op aan.
Mag ik het over?
Ja, tuurlijk mag.
Die buitenste duisternis, wat is dat dan?
Ja, ja, ja. Die geworpen zou worden in de buitenste duisternis. Dat vind je steeds terug in de gelijkenissen. Die gelijkenissen hebben altijd te maken met het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen. Die gelijkenissen die de Heere Jezus vertelt, is als ware dat hij vertelt aan zijn publiek eigenlijk de waarheid, hoe het zal gaan. Nu, Israël de boodschap van het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk afwijst, en hij vertelt gelijkenissen, niet om iets te verduidelijken, maar hij doet het, die gelijkenissen vertelt hij om het te verhullen, om het te verbergen. Daarom zijn ze ook zo moeilijk te verstaan. En die gelijkenissen die slaan op het koninkrijk en op de komst van het koninkrijk. En hij vertelt er eigenlijk in, ja, ik als de koning ga eigenlijk een lange tijd op reis. En daarna kom ik terug. Want dat er in die lange reis dat die weg is, dat er daar dat dat 2000 jaar nu al duurt. En dat daar een openbaring is gekomen van de nieuwe mens, van een samenlichaam, van de verborgenheid. Dat was allemaal niet bekend. Dat vertelt hij ook niet. Daar zegt hij niet, helemaal niets over. Over die hele prediking die hij later aan Paulus geeft, die Paulus mag gaan verkondigen, over een bovenhemelse roeping, daar zwijgt hij over. Daar vind je ook niets van. Niets slaat dan ook op de kerk. Al die gelijkenissen, als je verklaringen leest, van gelijkenissen slaat het altijd op de kerk. En men laat het ook altijd slaan op de tijd van nu. Dat is onmogelijk. Die tijd van nu is volledig verborgen in die gelijkenissen. Men haalt graag bijvoorbeeld aan bij evangelisatie de gelijkenis van de verloren zoon. Maar wie is dan de verloren zoon? Het slaat altijd op Israël. Die verloren zoon is Israël, die terugkomt. Het gaat altijd, heeft altijd te maken met de tocht dat ondanks dat het schijnbaar in die evangelietijd helemaal fout gaat, dat Israël Christus verwerpt aan het kruis van Golgotha, dat het toch goed komt, dat ze de zoon doden. En dat hij een bruiloft heeft bereid. En dat ze niet komen. Enzovoort, enzovoort. Daar gaat het steeds maar over. Steeds over Israël, zijn ongeloof en hoe het toch goed komt. Hoe toch de koning zal komen en dat koninkrijk er zal komen. Dat is het thema. En er wordt heel veel verteld in die gelijkenissen. Wat eigenlijk gaat over de nabije toekomst. Als Israël weer op het hoofdspoor komt van Gods handelen. En deze tijd eigenlijk overgaat in de tijd dat Israël weer... Ja, dat de roeping die God een aanzien van Israël heeft gegeven, weer tot uitvoer brengt. En dan wordt er gesproken in die gelijkenissen over de buitenste duisternis. En dat heeft dan steeds te maken dat als dat koninkrijk wordt opgericht, dan is dat koninkrijk der hemel. En dat wordt altijd maar gezien dat dat een koninkrijk is der hemel, dat de hele aarde omvat. Nou, het koninkrijk Gods omvat de hele aarde. Maar het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk van Israël. En dat loopt van... Dat loopt van de Nijl tot aan de Eufraat. Dat zijn de lanspalen die bekend is van dat koninkrijk. En daarbuiten zijn de honden. Daarbuiten zijn de heidenen. Daarbuiten is de duisternis. En als er iemand opeens in Jeruzalem daaraan zit aan die geweldige maaltijd op de bruiloft des lams, hè, dat je daar ziet en het lam en zijn vrouw en de genodigde, en er zit een genodigde bij die daar niet thuis hoort, en dat blijkt opeens, hij is binnengeslopen, hij heeft geen bruiloftskleed aan, die wordt eruit geworpen in de buitenste duisternis, die wordt als ware uit het koninkrijk der hemelen gezet, uit het koninkrijk van Israël. Vergelijk dat maar met het koninkrijk der Nederlanden, die wordt hier als ware gezegd, jij hoort hier niet thuis, bruid, en je wordt hier over de grens gezet. Hij wordt over de grens gezet, en dat wordt genoemd de buitenste duisternis, en daar is de knersing der tanden. Er zijn mensen die wel genade wordt gegeven vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. Maar daar is toch het tanden geknerst van. Stom. Ze hebben het nog gezegd, die Joden tegen me. Dat evangelie van het koninkrijk is verkondigd aan het uiterste de aarde. En stom. Ik heb niet geloofd. En dan kan ik het koninkrijk niet zien. en niet binnengaan, want ik ben niet wederom geboren. Zegt de Jezus, voorwaar zit het in Nicodemus? Tenzij je niet wederom wordt geboren, kan je dat koninkrijk Gods niet zien. Kan je dat koninkrijk niet binnengaan. En dan is de knersing der tanden buiten. Maar er is een tweede kans, gelukkig, in het koninkrijk. Want de wet gaat uit en die volkeren die moeten tot bekering worden gebracht in het koninkrijk. En, dat komt wel goed. Ja, als de buiten duisternis. Oké. Maar we gaan gauw naar de vragen. Ja. De eerste vraag die ik hier heb, lijkt de tweede. Behoren de gelovigen die Jezus Christus alleen kennen als hun verlosser wel tot het samenlichaam? Dat is een vraag die krijg ik toch heel vaak. Behoren nou wel alle gelovigen, en vele gelovigen die kennen deze boodschap van Paulus helemaal niet over de verborgenheid, behoren die nou wel tot het samenlichaam? Nou, lees maar Efeze 1. Efeze 1. En dan geef ik mijn vertaling. En die klopt niet, dan zeg ik u er vanzelf bij hoor. Efeze 1 vers 3. Gaan we lezen. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus, mits we het geloven. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Maar dat geldt alleen als je die uitverkiezing in je leven waarmaakt. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Ja, mijn zusters, gelukkig is het zo aan al deze teksten. Of u dat nou weet of niet weet, of u het nou gelooft of niet gelooft, dat doet helemaal niet ter zake. Dat heeft God zo gedaan. Hij heeft ons gezegend in Christus Jezus met alle geestelijke zegening. Of je nou weet, die zegening, of je ervan weet, of je er niet van weet, of je nou gelooft of niet gelooft, dat is zo. Hij heeft ons in Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld. De kwestie is in de christendom altijd gezegd, de uitverkiezing. Ben ik wel uitverkoren? Ja, je bent uitverkoren. Daar kan je niks aan veranderen. Hij heeft dat in Christus gedaan. Hij heeft ons in hem, voor de grondlegging der wereld al, toch nog, ik bestond nog ineens. Toen heeft hij mij en u al uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. En niemand gelukkig, ik zelf ook niet, kan er iets aan veranderen. Ja. Dus, de vraag. Behoren de gelovigen Jezus Christus alleen maar kennen als hun verlosser, wel tot het samenlichaam? Ja, gelukkig wel. Dat is geen geloofszaak. Het is alleen jammer dat als je ertoe behoort, het wordt je nooit verteld. Dat is een ander item. Een ander probleem waar je dan tegenaan loopt. En dat is een probleem een beetje tegenwoordig. Het wordt de mensen niet verkondigd. En dat is zonde. Want dan horen ze niet van en dan kunnen ze niet kennis van nemen en dan kunnen ze niet uitleven. En dat is een probleem, niet het probleem zozeer in de eerste plaats van de gelovigen, maar het probleem van de predikers. Die moeten, ja, zich er meer ernst mee maken om dat woord der waarheid recht te snijden en te verkondigen en door te geven. Dan krijg ik een aantal vragen, en die hebben te maken echt met het hele onderwerp. En die lees ik een beetje achter elkaar voor. Als je bij dit lichaam hoort, dan moet je volgens mij dat ook weten. Anders kun je niet waardig deze roeping wandelen. Inderdaad. Want vele mensen wandelen niet waardig deze roeping en doen vaak werken die hier niet aan beantwoorden. Dan ben je weer met scheefgroei bezig. En daar voel ik me echt niet bij thuis. En toch zijn wij dan één in Christus. Of heeft de Heer dan twee roepingen naast elkaar? Nee, dan zouden we het woord geweld aan doen. Er zijn geen twee roepingen, er is maar één hoop van onze roeping. Maar één hoop. Maar één roeping, geen twee. Maar ja, er komt wel geen situaties, dan voel je je niet helemaal thuis. Dat klopt. Ik geloof ook wel in de stelling, waar de Heilige Geest gaat werken, krijg je strijd, soms scheuring. Dan bewerkt de Heilige Geest toch die strijd. Of zet het proces in werking. Ja. Ja, dat is ook een goeie, hè. Dan nog een vraag, die sluit er ook weer goed op aan. Ja, Gods doel met ons. Dat we deel uitmaken van de woonsteden Gods. Boodschap die gebracht wordt door Paulus was toen er ook, en ook nu nog, hard en voor de meesten onaanvaardbaar. Ook nu als je dit verkondigt, krijg je broeders en zusters tegen je. Ik die dit schrijf, heb mijn broeders en zusters lief. In de plaatselijke gemeente. Toch heb ik het soms moeilijk om preken aan te horen. En dan dingen mee te doen. Waarvan ik nu ontdekt heb dat het anders is. En mij en vele anderen er altijd eigenlijk verkeerd is voorgehouden. Hoe ga je hier nu praktisch mee om? Met wie moet ik erover praten? Er zijn er maar weinigen die van deze boodschap weten. Dan is dat samen verlustigen wel moeilijk. Samenlichaam is prachtig, maar verschillend denken over deze boodschap is zeer moeilijk. Ja. Ja, ik heb ook nog wat discussies gehad. Mondelinge discussies. Ja, dat is wel moeilijk. Laten we dan maar lezen wat Paulus tegen Timotheus schrijft. Die steekt hem een beetje een hart onder zijn riem. Want Paulus stelt het er ook moeilijk mee en Timotheus helemaal. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. En laten we ons dan maar aan dat woord houden. 2 Timotheus 1. Timotheus, moet u weten, had Paulus hier achtergelaten in Efeze. Hij was zelf doorgereisd om die boodschap van de verborgenheid te verkondigen. En hij had Timotheus naar Efeze gestuurd. Met die Efezebrief onder zijn arm, moet je maar voorstellen. Maar ja, er was zoveel weerstand dat ze Paulus verlieten. Ze moesten niks ervan van hebben. Wel nee. Ja, je moet je voorstellen, waarom wilden ze er nou niets van hebben? En waarom willen nou heel veel mensen er niets van hebben? Nou, weet u waarom? Het is geloof. Het is geloven alleen. Het is niet meer iets dat door handen geschiet. Het is toch, als je om je heen kijkt, en ook in die dagen je beseft wat er aan de hand was, in de handelingentijd smaakten ze notabene de zegeningen van het koninkrijk. Broers en zusters, het is toch prachtig, als je ziek bent dat de handen je worden opgelegd en dat je opspringt van je bed, of niet? Of niet? Of is het mooi dat er iemand is en die is blind, en je verkondigt het evangelie en je opent de ogen. En niet iemand is verlamd en die springt op van zijn bed. Dat zie je de apostelen doen. In de handelingentijd. Je ziet zelfs dat er doden worden opgewekt. Dat is toch schitterend. En als je dat soort zegeningen, dat soort aardse zegeningen smaakt. En onze aardse mens, ja, die haakt daarnaar. En dan opeens is alles weg. Al die aardse zegeningen die verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dan komen er allerlei verklaringen, en er komt er ook een verklaring van zo'n Paulus, die altijd al zo moeilijk sprak, want die begon al in die handelingentijd over een hemelse roeping te spreken. Die begon een evangelie te verkondigen, wat Abraham al kende. Die begon te spreken over de Abrahamitische zegeningen. Die zei, nee, je moet niet kijken naar die aardse zegeningen, je moet kijken naar de hemelse zegeningen. Dat was al moeilijk te begrijpen, dat geloof van Abraham. En dat ze tezamen gezegend, als je dat geloof aanhangt, als je gehoor geeft aan die roepen van Paulus in de handelingen, dat je dan samen gezegend wordt met die gelovige Abraham. En dat je uitkijkt naar die hemelse stad, naar het hemelse Jeruzalem. Jongen, dat was al moeilijk te begrijpen. Dan moest je al afscheid nemen van het aardse. Dat gaf wat problemen. En nou is die handelingentijd helemaal voorbij. En dan zegt die apostel Paulus, ja, maar ik heb nog een boodschap die gaat er nog verder bovenuit. Ik ga nu spreken over een bovenhemelse roeping. En over bovenhemelse zegeningen. En over iets wat al voor de grondlegging van de wereld God in zichzelf heeft voorgenomen. En begint te spreken dat er geen verschil is meer tussen Jood en Heiden. En dat ze één zijn gemaakt in een nieuw lichaam. Ja, wat zeiden die gemeenten allemaal? Die Paulus, die heeft het over zijn bol. Die zweeft. Die normaal meer, die moet niet geloven, joh. Er moeten andere redenen voor zijn. Er waren talloze mensen die zeiden, ja, die aardse zegeningen, dat moet je een beetje vergeestelijken. En je moet je evangelie, dat moet je anders lezen. En dan moet je vergeestelijken. En eigenlijk is het apostelschap is overgegaan op de bisschoppen. En zo ontstond de kerk. En ja, dat was wel aardse, dat was wel grijpbaarder. En men wilde dat toch graag vasthouden aan aardse zaken. Een doop in water is toch mooi om te zien, is toch heel plechtig. Alles wat met handen geschiet, dat is toch prachtig om te doen. Brood breken. Avondmaal vieren, dat is toch mooi? Dat zie je wat, dan zie je tenminste wat gebeuren. Dan heb je toch voor je geloof iets om aan je aan vast te houden. Daar gaat het bij ons vaak om, nog hoor, om ons vast te houden aan tastbare dingen. Maar in die prediking van Paulus wordt het allemaal uit je handen geslagen. Zeg, geloof alleen, er gebeurt niks meer door handen. Je bent gedoopt met een doop die niet door handen is geschiet. Dat maakt het lastig. En als je dat verkondigt, en dat was ook moeilijk hier in Efeze, als je dat dan verkondigt als een jonge Timotheus, een jonge knaap, die wel opgeleid was door Paulus, een mededienstknecht, en die door Paulus achtergelaten was in Efeze, ja dan heb je het benauwd als die beroemde gemeente van Efeze, met al die zware broeders, die hele broederraad, zal ik maar zeggen, als Paulus keert, dan moet jij als jong knaapje, moet je daar tegenin gaan zeggen, met je spreken mag. Dan krijg je misschien wel een spreekverbod opgelegd dat je niet meer spreken mag. Hoe moet dat? Ja, dan krijgt Paulus, schrijft om Timotheus een bemoedigende brief. Hij zit zelf in de kerker in Rome. Ja, heb je geloof nodig hoor. En Timotheus ook. Maar wat schrijft hij in de eerste brief, in de eerste hoofdstuk van 2 Timotheus? Hij schrijft aan Timotheus in vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dat is eigenlijk hetzelfde als de hele prediking van vandaag. We hebben een geest gekregen van liefde. We hebben een geest gekregen, broers en zusters, dat Christus rijkelijk in ons woont. En dat we samen met elkaar die liefde van Christus beleven. En dat je dat mag uitdragen. En dat je ootmoedig mag zijn, zachtmoedig, langmoedig. En dat je tracht de eenheid des geestes te bewaren. Maar, het is wel niet een geest van lafhartigheid dat je zegt, nou ik durf niet. Ik durf niet voor de waarheid uit te komen. Hier laat ik mijn mond maar houden. Laat ik maar een beetje water bij de wijn doen. Laat me een beetje meepraten met die oudste van Efeze. Ja, Paulus, ja, hij gaat dan ook wel een beetje ver. Nee, zegt Paulus, dat moet niet wezen. Je moet lafhartig zijn. Je moet over de waarheid uitkomen. Het kan misschien zelfs... Je kan zelfs kwaad gaan leiden als je aan de waarheid vasthoudt. Ik leid kwaad. Ik zit vanwege dat getuigenis in de boeien geslagen. Ik word als een misdadiger behandeld. Dat moet je ervoor over hebben. Niet lafhartig wezen. Krachtig zijn. Je krachtig in jezelf, maar krachtig in de Heer. In de prediking. En het moet wel een prediking zijn van liefde. En van bezonnenheid. Dat je met je beide beentjes gewoon op de grond staat. En dat je bezonnen bent. Dat je ook rustig bent. Dat je ook kalm bent. Dat je niet al die strijdvragen aangaat. Maar dat je laat zien waar het op aankomt. En dan zegt hij verder. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij zijn gevangenen. Schamen wij ons dat getuigenis van Paulus niet? Schamen wij ons die prediking van de verborgenheid? Nee, die moeten we blijven verkondigen. We moeten geen water bij de wijn doen, want dat is de prediking niet van Paulus in eerste plaats, maar dat is de prediking die gaat over de opgestaande verheerlijkte heiland. Het gaat over de nieuwe mens, en dat is Jezus Christus. Hij is het hoofd, En wij zijn leden. Het gaat over Christus. Het gaat over hem. Het gaat over zijn heerlijkheid. En daar moeten we geen water bij de wijn doen. En dat moeten we blijven verkondigen. En daar moeten we ons niet voor schamen. Daar moeten we niet voor terugdeinzen. Maar voor tegenstand er ook komt. Maar we moeten wel een houding hebben van liefde. Niet dat wij die band des vredes verbreken door twist te zoeken. Wij moeten wel liefde betonen. En verder. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God. Ja, dan krijg je lijden. En dan krijg je die tegenstand. En dan komen die broeders en zusters met hun tegenwerpingen. En dan wordt het moeilijk. Zoals ik net hoorde, ja, dat er soms je kan geconfronteerd worden. Dat er opeens een vrouw op de kansel staat. Wat moet je dan doen? Nou, gewoon de broeders en zusters in die gemeente confronteren met het woord dat niet kan. En wat doe je dan? Nou, aan het publiek pak je je jas en je vertrekt. Je zegt, ik kom niet. Als die zuster daar op de kant zal staan, dat kan niet. Denkt u dat de Heer dan zo'n vrouw zegent met een boodschap? Dat is wel een heel raar kanaal. De enige keer dat ik in de Bijbel zie dat vrouwen opstaan in de verkondiging. Dat is eigenlijk als alle mannen het laten afweten. Dat was onder Israël zo. Je kunt je al die voorbeelden wel opgeven. Dus dan pas zie je dat God gebruik gaat maken als de mannen, als de broeders het allemaal laten afweten onder Israël. Dan neemt hij in vredesnaam de vrouw. Maar de vrouw is eigenlijk daar niet voor bedoeld. Ja, dan krijg je een reactie natuurlijk. Maar goed, de vrouw is daar in feite niet voor bedoeld. En ja, dan zou je in feite daar het standpunt over naar voren moeten brengen. Hetzelfde over hoe moeilijk dat ook is. Hoeveel tegenstand je ook krijgt. Hetzelfde met alles wat aan die hele prediking van Paulus vastzit. We moeten niet lafhartig zijn. Maar krachtig zijn in de Heer. En dan moeten we strijden. Hè, strijden voor het woord der waarheid. Maar dan wel een strijd. De strijd, de goede strijd. Noemt Paulus dat? Des geloofs. Dat is geen harde strijd. Dat is een strijd van liefde. Dat je de ander meent naar de zin en zegt, dit kan toch niet, mijn beste broeder. Dit gaat toch niet, jongens. Wees nou toch wijzer. Luister toch naar het woord van God. Wat heb je nou als je dit verlaat? Waar kom je dan terecht? Daar gaat het om. En ja, dan zou je wel, dat was met Paulus zo, dat was met Timotheus zo, ja, dat brengt lijden met zich mee in de kracht van God. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Daar heb je die roeping van boven. We zijn geroepen. En we moeten waardig wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. En we zijn geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen, zijn eigen plan en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, voor de grondlegging der wereld. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En ik Paulus, ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leer. Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet. Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd en ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. En jij, Timotheus, neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. En dat moeten we doen, broeders en zusters. Dat goede wat ons is toevertrouwd, in die geweldige prediking, ja, dat moet je vasthouden, dat moet je bewaren. En dat moet je ook verstrijden. Dat moet je pal verstaan. Want het gaat om de Heer. Het gaat om zijn heerlijkheid. Het gaat om zijn eer, uiteindelijk. En, ja, ik weet, de tegenstander roert. En de tegenstander zaait allerlei verdeeldheid. En er is allerlei wind van leer. Maar wij mogen standvastig blijven staan. Niet heen en weer bewogen. Door wat dan ook. Maar vaststaand. In die geweldige zekerheid. Dat, wat Paulus hier zegt, hè, dat je, ja, dat hij vanuit die geweldige zekerheid, dat het aan hem is geschied, hè, dat die genade aan hem is geopenbaard en is voltrokken. Dat hij tot dat lichaam van Christus mag behoren. En dat hij die geweldige boodschap mag verkondigen. En dat de Heer Jezus de kracht van zijn dood, de dood van zijn kracht heeft beroofd. En onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat je dat in het evangelie mag verkondigen. En daar gaat het om. Het gaat om leven. En wat je altijd moet doen, denk ik. Dat je in contact met anderen als het ware laat zien het leven. Wat het leven van Christus is. Het gaat om leven. Het gaat om liefde. Het gaat om gemeenschap. En zijn de anderen dan soms hard? Ja. En verbreken wij dan van onze kant uit die band des vredes, die eenheid des geestes? Nee, we beijveren ons juist. En we confronteren de ander juist met het woord, in liefde, met bezonnenheid, met beetjes. Maar we nemen ze wel bij de hand en we leiden ze tot het woord, tot het leven, tot die opgestane heiland en heer. En dat is geen theorie meer, dat is praktijk. En als je dat in ootmoedigheid doet, in zachtmoedigheid en in langmoedigheid doet, zo kan de verdragende in liefde, ja, dan ben je goed bezig. Dan schaam je je niet voor het evangelie. En dan doe je wat de Heer graag wil. Dan hou je je vast aan de heiland en Heer en al het heerlijke wat je is toevertrouwd. En dan zal je meemaken dat anderen de gemeenschap met je opzeggen. Dan hou je zo vast, in liefde weliswaar, aan het woord de waarheid. Nou, dan kan het je voorkomen zoals dat Timotheus meemaakte, zoals Paulus meemaakte, dat je eruit wordt gewerkt. Dat aan hun kant dan de gemeenschap wordt opgezegd en dat je kunt gaan. Ik heb in mijn leven helaas wel eens moeten meemaken dat je kan gaan. Dat is triest. Dat is heel triest. Ja. En dat doet pijn, dat weet ik. Dat doet zeer. Ja. Soms komt dat voor. Maar wij hebben van onze kant nooit de opdracht om ons niet meer te beijveren, om die eenheid des geestes te beijveren. We hebben de opdracht dat altijd na te jagen, ons daar altijd voor in te spannen. En dat te doen zonder water bij die wijn te doen. En met de ander te gaan meepraten.
Als u nou volgende week op vakantie in België bent en daar wordt, komt er in een dienst en daar wordt een avondmaal gevierd, zou u daar aan meedoen of zou u een beetje voor België gaan?
Ik zal er nooit zelf aan meedoen. Dat anderen dat vieren, dat respecteer ik dan. Ja. Je mag best respect voor die ander opbrengen als ze dat doen, maar om daaraan mee te doen. Als mensen daarna zouden vragen waarom niet, nou ja goed, dan kan je later eventueel het toelichten. Maar wel met bezonnenheid, dan wel met liefde. Niet dat je de ander eens eventjes... Nee, maar u begrijpt me wel dat je dan misschien iets kan vertellen daarvan. Zonder dat je de ander nou daar zeer mee gaat doen. Want dat moet je altijd voorkomen. Je moet met beleid te werk gaan. Je moet nadenkend zijn. Je moet tactvol wezen, ja. Ja, dat is waar. En dat valt niet mee in de praktijk. Om dan de goede woorden te vinden. Ja. Dan gaat het ook over hier. Dat geeft hij ook als opdracht, hè, in hoofdstuk 2, vers 1. Van 2 Timotheus. Dan zegt hij... Oh, ik moet stoppen. Gij dan, mijn kind, zegt hij tegen Timotheus... Wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Je moet als het ware bekwaam zijn. Wij zijn ook maar onderricht geworden. Maar de Heer die vertrouwt het aan ons toe, aan vertrouwde mensen. Laten we maar vanuit dat we allemaal zoals we hier zitten vertrouwde mensen zijn. Ja, dan moeten we ook als het ware onszelf bekwamen en ook bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten en dan de juiste woorden met een bindend hart, want zo gaat het toch altijd, dat je die vindt, dat je die spreken mag. En dat je niet doorschiet. Ja. Ik voor mezelf heb vaak, moet vaak oppassen dat ik in mijn spreken met de ander, als de ander bij mij opeens mij ergens op inhaakt en iets aan mij vraagt, dan moet ik erg oppassen dat er een waterval komt van mijn kant uit. Dat ik zeg, woef. Ja, dat moet ik oppassen. Dat mag ik hier wel doen, want u zit te wachten dat ik... ja, maar als ik in een ander gesprek ben die zich een beetje opent en zegt, joh, wat geloof je nou eigenlijk? Dat ik niet meteen een, dan schat je eens eventjes, nee. Dan moet ik nadenken, heren, ik moet niet voor de voeten lopen, wat moet ik nou zeggen, maar ook wat moet er over allemaal zwijgen? Wat moet ik nou juist wel vertellen en wat allemaal niet? En heb je de genade van God voor nodig, dat weet ik. Zullen we het hierbij laten? Ja? En een lied zingen? Ik vind het mooi om dat lied, want hier is een lied van gemaakt, hè, van 2 Timotheus 1, en die is hier in het boekje opgenomen, van dat Paulus zegt van, ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. En daar is een mooi lied van gemaakt, een mooi koor, nummer 20 werd er gezegd. Ja? Zullen we dat doen? Nummer 20.
Waarom Gods genade aan mij ook werd getoond en hij mij van zo'n waardig mens steeds zo verliefde toont. Maar ik geloof hem en ik ben verzekerd, mijn Heer is machtig dat hij het pand heeft toevertrouwd. Tot die dag bewaard voor mij. Ik weet niet hoe Gods geest de mens van zonde overtuigt. En Christus openbaart aan het hart dat voor een nederbuigt. Maar ik weet, ik geloof mij. En ik ben verzekerd, mijn Heer is machtig, dat hij het wat er toe vertrouwt, dat die dag bewaart voor mij.
Voordat wij het laatste couplet gaan zingen, gaan we eerst met elkaar de Heer danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u voor deze dag en bovenal hier voor uw woord. Wat zo ongelooflijk rijk is. En we danken Heer Jezus voor die zegen. Dat u die apostel Paulus opdracht heeft gegeven. Deze heerlijke boodschap. Dit heerlijke evangelie. Te verkondigen. Want het is een blijde boodschap, Heer. We kunnen ons daar zo in verheugen. En we danken Heer Jezus. Voor die genade. Dat we ontdekt hebben. Dat wij behoren, Heer, tot u. Tot het samenlichaam. En dat wij ingelijfd zijn als levende stenen hier in die geweldige tempel waar gij de uiterste hoeksteen van bent, die woonstede Gods in de geest, en dat gij in ons allen en in ons persoonlijk wil wonen, dat u zoveel woning wil maken in onze harten, en dat we dan met elkaar, zoals dagen zoals deze, met elkaar mogen beleven en mogen bespreken met elkaar hoe groot gij zijt, hoe groot, Heer, die nieuwe mens is. Hoe groot wij door genade geworden zijn in u. En hoe breed die genade van u van is. Hoe lang, hoe hoog, hoe diep. En dan kunnen we blijven staren en blijven kijken. En ons blijven verheugen. En dank je, Jezus, dat we ook uw liefde zo leren kennen. Die de kennis te boven gaat. En dank ook, Heer, dat we niet op onszelf hoeven te zien. Dat we mogen weten dat u boven bidden. Boven denken. Verhoort. In ja, ons ja, juist als nietige mensen zoveel genade wilt schenken, dat wij mogen aanvaarden. dat wij door genade het allemaal geworden zijn. En dat u ons uitnodigt om toe te gaan in geloof. En door het geloof daaruit te wandelen. En dan wil u ons in de inwendige mens als vandaag ons versterken. Ons kracht geven, ons voeden. Zodat we voorwaarts kunnen gaan. En dat we kunnen wandelen waardig. Die koninklijke roeping. Dat we als koningen straks zullen heersen. En dat we als koningen kunnen wandelen. Met opgeheven hoofden, dat we verlost zijn. En dat ons een heerlijke toekomst wacht. En dat we een heerlijke wandel hebben. En dat we met elkaar u mogen uitdragen wat gij in ons woont. En dat we dan zacht mogen zijn, nederig mogen zijn, geduldig mogen zijn, verdragende elkander in liefde, en dat we die liefde van u, als ware als een doorgeven luik, als een kanaal mogen laten doorvloeien, hier door onze aderen, door onze stem, door ons gedrag. Ja, hier, dan is het heerlijk te leven, zo aan uw hand, en dan is iedere dag weer heerlijker dan de dag daarvoor. Toch is daar dan ook in de praktijk de tegenstand. Dan weten we het, Heer, zodra we zo gaan wandelen, dan worden we een gevaar in geestelijk opzicht. En dan zal de tegenstander zich roeren. Daarom is het ook nodig, Heer, zoals we straks zullen lezen in de Efezebrief, om die geestelijke wapenrusting aan te hebben. Die moeten we ook aan hebben. Die anders zijn we niet bestand. Om die geestelijke goede strijd, die goede strijd als geloofs te voeren. Heer, en moedigt ons ook aan om niet lafhartig te zijn. U niet te schamen, die prediking niet te schamen, maar paal te staan. En Heer, te weten dat u dit niet alleen belooft in uw woord, dat we mogen geloven dat u dat pand wat u aan ons heeft gegeven, uw geest, dat het als het ware als een onderpand is gegeven, dat het bewijs is dat u het ons allemaal zult geven, dat het allemaal werkelijkheid zal worden. U geeft ons zo dat we ons kunnen bekwamen in uw woord, en dat we zo bekwaam de ander kunnen onderrichten, en zachtkens kunnen vertellen van uw geweldige liefde, van uw genade die nog veel verder reikt, die boven binnen, boven denken uitgaat. Ja, die boven ons verstandelijk vermogen uitgaat. Dat we de anderen ook mogen helpen te trainen. Om te zien de onzienlijke dingen. En dat zintuigelijk als ware boven zintuigelijk waar te nemen. En uit dat geloof te leven. Heer, laten we zo allemaal heel persoonlijk groeien in die genade. En wilt u ons dan maar de woorden geven, de woorden schenken. Laten we ons zo bekwamen, steeds verder in uw woord. Laten we er ernst mee te maken. Dat woorden waarheid ons eigen te maken. Zodat we dat kennen van voor naar achter, van achter naar voren. Dat we het zwaar des geestes kunnen hanteren in die geestelijke strijd. Dat we zo getooid in die volle wapenrusting in staat zijn om ingezet te worden als een heilsoldaat. Heer Jezus, ga zo met ieder van ons uw weg in de zomer met de vakanties, met alles wat dat allemaal brengt. En dat is ook goed om zo ook in huiselijke kringen met elkaar op vakantie te wezen. Breng ons ook weer veilig thuis, Heer. En laten we ook weer in volgende zoen en heerlijk samen zijn hebben om de rest van de Efezebrief te mogen bestuderen. Zodat leven en praktijk bij ons in balans is. Zodat we terdege voorwaarts gaan, bezonnen, in liefde. Met een geest van niet van lafhartigheid, maar van liefde. Dank je, Heer Jezus, voor uzelf. Met zoveel genade ons is betoond. Dan komen we woorden tekort. Maar we danken je, Heer Jezus. Ook al gaan we nu uiteen. We zijn één met elkaar. We hebben één Heer. Één lichaam. Één geest die leidt door het leven. Één zoon die stierf aan het kruis. We zijn één gemaakt in u, Heer Jezus. En niets kan ons dat meer over. Dank u voor uw liefde. Dank u voor die eenheid des geestes. Geprezen daarom, Heer Jezus. Uw grote naam. Amen.